116,
vers 1. God heb ik lief. 116, vers 1. We lezen een gedeelte uit Johannes 6, vanaf vers 41 tot en met 59. Johannes 6, vanaf 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hem, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leven door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen aan de Heere vragen om zijn zegen. Lieve Heere, groot en genadig God in de hemel. U bent de God des aanziens en des menigvuldigen ontfermens. Wat een heerlijke naam hebt u uzelf gegeven in de schriften. U ziet om naar mensen die naar u niet vroegen. En u ontfermt u zich over mensen die geen ontferming verdiend hebben. U bent de ontfermende God. Heere, leert u ons dat we zo u mogen kennen. Als de ontfermende God en de vergevende God. En de God die zijn zoon gegeven heeft, zo hebben wij gelezen, in deze wereld. Uw kind, uw zoon, het liefste wat u had. En dat om mensen die de dood verdiend hebben. En mensen die dood zijn in de zonden en de misdaden. Om zulke mensen te redden. En het eeuwige leven te schenken. U zegt het zelf, Heere Jezus. Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat leven geeft. Mogen wij u zo gebruiken. Mogen wij u zo eten. Wilt u ons hongerige en dorstige zielen geven. opdat we verlangen naar u en naar de kennis van u en naar de gemeenschap met u. Opdat we zonder u niet meer kunnen, Heren. We willen vanavond onderwijs ontvangen over uw lichaam dat waarlijk spijs is en uw bloed dat waarlijk drank is. Wilt u dan bij ons zijn, zelf de rijen doorgaan, ons aanzien met uw ontfermende ogen vanuit het eeuwig evangelie. Opdat we gevangen mogen worden binnen het woord. En dat wij ons over mogen geven aan u. En dat wij een ogenblik alle gedachten die we zelf zo hebben over u en uw woord en uw dienst mogen loslaten. Om geheel en al open te staan voor wat u daarvan zegt. En ook wat we daarover hebben meegekregen in onze gereformeerde belijdenis. Heren, geeft u opening in het spreken, ook in het luisteren. Mogen we niemand zien dan Jezus alleen, want over u gaat het gekruiste zaligmaker. Mogen we zo vanavond gesterkt worden in het geloof, maar ook onderwezen. Mogen we aan uw voeten zitten, Heere Jezus, zoals Maria, die niets liever deed dan luisteren naar u. En alles wat u onderwees, bewaarde in haar hart, Heere. Mogen we zo ook duidelijkheid krijgen voor onszelf. Wellicht zijn er in ons midden die daar vragen over hebben, die daarmee zitten met dat probleem. Geef, Heere, dat we vanuit de schriften en vanuit wat u ons aanreikt, duidelijkheid mogen krijgen. En dat we ernst mogen maken met uw liefdesbevel. Doe dat tot mijn gedachtenis. Heere, wees u met allen die niet kunnen komen vanavond, die thuis moesten blijven, om welke reden dan ook. Wellicht zijn er die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u dat middel zegenen en ons samen binden in dat ene woord aan u. Wees daar waar nood is, waar ziekte is, waar teleurstellingen ervaren moeten worden, waar mensen in het ziekenhuis liggen. Heren, onder uw vleugelen is genezing. We bevelen ze u allen. Ook onze broeder, uw dienstknecht van de gemeente, met allen die hem terzijde staan in de kerkenraad. En heel de gemeente, jong en oud. Heren, we dragen ze aan u op. Geef uw zegen. Opdat uw gemeente mag worden uitgebreid en gebouwd in het allerheiligste geloof. En uw grote naam verheerlijkt. Om Jezus wil. Amen. Vrienden, de derde keer, de laatste keer wat het onderwerp van het heilig avondmaal betreft, wil ik u lezen nog een keer het slot van artikel 35. Als u het er nog even bij heeft. Dat begint met ten laatste, dat is de slot, de afsluitende gedeelte van dit artikel. Ten laatste, misschien kunt u het vinden. Artikel 35. NGB. Daar staat: ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, ons onder ons houdende een heilige gedachtenis aan de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van het heilige sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. We zingen nu het zevende vers uit 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? 116 vers 7.
Thank you.
Vrienden, in de eerste lezing over het avondmaal hebben we gelet op de instelling van het avondmaal en de bedoeling van het avondmaal. De tekenen van brood en wijn, de verzekerende werking voor het geloof en de gehoorzaamheid aan het bevel van de Heer Jezus. In de tweede lezing hebben we gelet op de gemeenschap in het heilig avondmaal en een paar misvattingen, namelijk dat het niet is voor goddelozen en hypocrieten, maar ook wat het onwaardig eten en drinken betekent vanuit de Bijbel. In deze derde lezing wil ik met u letten op de viering van het avondmaal. En dan vooral wat betreft voor wie het is, de voorbereiding en de zelfbeproeving en de verplichtingen die het geeft als we ten avondmaal gaan. Eerst die eerste vraag. Daar brengt Guido de Bray ons ook letterlijk op met zijn formulering over die zelfbeproeving. Voor wie is het heilig avondmaal? Ik haal even de lijn op. Wij hebben de eerste keer gehoord, het avondmaal is voor degenen die Christus door de heilige doop heeft opgenomen in zijn huisgezin. Zo heeft Guido de Bray gezegd. Voor degenen die wedergeboren zijn door het woord van het evangelie. In de gemeenschap van zijn lichaam, de gemeente. Het avondmaal is dus voor de gelovigen, voor Gods kinderen. Centraal staat het geloof. Maar het is ook voor de kleinen en de zwakken in het geloof, die niet anders begeren dan dagelijks met de zwakheid van hun geloof en met de boze lusten van hun vlees te strijden. Het geloof kan dus zwak zijn, klein zijn. Ons formulier zegt: geen zonde noch zwakheid kan ons hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en ons niet de hemelse spijs en drank van het avondmaal zou willen deelachtig maken. De verslagen harten van de gelovigen mogen niet kleinmoedig gemaakt worden. Zwakheid in het geloof is dus geen reden om af te blijven, maar het dient juist voor ons een motief te zijn om wel en juist deel te nemen aan het heilig avondmaal. Calvijn zegt in zijn korte verhandeling over 's Heren avondmaal uit 1541... dat de zieken zich niet mogen onthouden van het innemen van de voor hen bestemde medicijnen met het argument: ik ben ziek. En dat evenmin de zwakken in het geloof zich mogen onthouden van wat de Heere hun in het avondmaal aanbiedt tot versterking van hun geloof. Hoewel dus het geloof centraal staat in de viering van het avondmaal, is het ten nauwste verbonden met de begeerte om vooruit te komen, om verder te komen, om toe te nemen, om te vorderen ook in de betering van ons leven, in de bekering. Het formulier zegt dat je moet begeren tegen je ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Daarin kunnen we juist een bewijs zien van de oprechtheid van het geloof, de gehoorzaamheid aan God en de begeerte om voor hem te leven vormen een toetssteen voor de oprechtheid van ons geloof. Ook Abrakel legt er in zijn redelijke godsdienst de nadruk op. Als u dat boek heeft, dan moet u het zelf eens doorlezen. Het was voor mij eigenlijk een openbaring toen ik dat deed. Hij legde de nadruk op dat je niet eerst verzekerd moet zijn van je geloof en dat de zwakken in het geloof juist de versterking van het avondmaal nodig hebben. Eerst zegt hij in dat gedeelte dat de onbekeerden niet mogen toetreden. Daarna zegt hij dat de bekeerden, ik zet dat even tussen aanhalingstekens, zo noemt hij ze, dat de bekeerden niet mogen afblijven als ze gezond zijn en de gelegenheid hebben om het te kunnen gebruiken. En dan behandelt hij heel pastoraal hoe de onverzekerden zich moeten gedragen. Misschien voelt u zich aangesproken. Nou, vader Brakel. Ik geef eens een klein stukje weer uit zijn redelijke godsdienst. Hij vindt dat iemand die niet goed weet of hij bekeerd of nog onbekeerd is, niet zomaar mag afblijven. Het is verkeerd, zegt hij, om redenen te zoeken om af te blijven. Dat moet juist een grote smart verwekken. Abraco vindt het niet nodig, voordat je aangaat, dat je een volkomen zekerheid hebt over je genadestaat. Hij vindt het genoeg als je hart uitgaat naar de Heere. Ook al durf je daar zelf niet uit op te maken dat je gelooft en dat je bekeerd bent, zo zegt hij het. Hij zegt, de ene tijd zal je hart gevoeliger uitgaan naar de Heere Jezus, om door zijn bloed gerechtvaardigd te zijn, en een heilig leven om zijn wet te volbrengen, dan de andere tijd. Het gevoel, dat emotionele leven, dat gaat immers altijd op en neer. Hij vindt het een kenmerk van geloof als je uitziet naar de Heere Jezus, naar hem verlangt, tot hem roept, je aan hem overgeeft, tegen je ongeloof worstelt, zegt hij, om Jezus in je hart te brengen en verzekerd te worden dat je in hem gelooft en deel hebt aan al zijn goederen. En als je weten mag dat je genade ontvangen hebt, ben je daarmee niet tevreden, maar dan zoek je steeds weer gemeenschap met God en indrukken van zijn tegenwoordigheid, de vrede in je hart en de liefde en de vreze des Heren. En juist als deze dingen gemist worden, dan ben je bevreesd en denk je dat je niet echt gelooft. Je zult dan ook, zegt hij, een haat en afkeer van de zonde hebben en een diepe smart daarover. Je zult telkens weer opstaan, zegt hij, en lopen tot het bloed van Jezus. Daarin zie je voor je de gang naar het avondmaal. Opstaan en lopen naar het bloed van Jezus, tot verzoening. En een lust en liefde hebben om voor de Heere welbehagelijk te leven. Je onderkent de strijd tussen geest en vlees. En dat de aardse begeerlijkheden je soms weer zo van God kunnen aftrekken. De ene keer ben je bedroefd en de andere keer ben je verheugd in de geest. Als je dit bovengenoemde herkent, zegt Brakel, dan mag je tot de tafel toetreden. Al heb je die klare verzekering niet, vanwege gebrek aan kennis of zwakheid. Ze mogen zich niet onthouden, zegt hij, maar zijn verplicht om onder de feesthoudende menigte toe te treden, om door het gebruik van de tekenen verzegeld te worden van de beloften die aan hen gedaan zijn. Tot zover, vader Brakel. Wilt u er meer over weten, lees het zelf. En dit brengt me nu op het volgende aspect, namelijk de zelfbeproeving. Guido de Bres zegt daarvan het volgende in artikel 35, we hebben dat gelezen. Daarom behoort zich niemand daartoe, namelijk tot het avondmaal, te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Die opdracht tot zelfbeproeving is nodig. Want het zal voor een ieder die belijdenis gedaan heeft toch de vraag zijn of hij een goddelijk recht heeft, zoals we dat noemen, om aan te gaan. En in de tweede plaats, als je tot de gelovigen mag behoren, hoe je dan zult aangaan. En daar vooral is die zelfbeproeving voor nodig. Vanuit het formulier ook, en dat wil ik aanhalen, is dat niet eens gericht op iemand die nog nooit geweest is en denkt, mag ik wel, mag ik niet, mag ik wel, mag ik niet. Die zelfbeproeving is er gewoon voor de avondmaalsgangers. Vooral om te zien, ga ik op de juiste wijze aan het avondmaal. Wat dat eerste betreft, die eerste vraag, mag ik ten avondmaal gaan? Die vraag als je nog nooit geweest bent. Het is erg als deze vraag nog nooit een vraag voor je geworden is natuurlijk. Als we er nog nooit mee gezeten hebben. Naar twee kanten. Naar de ene kant is het mogelijk dat die vraag helemaal geen vraag voor ons is. Omdat er geen haar op ons hoofd groeit die erover denkt om aan te gaan. Die vraag houdt ons niet bezig omdat we denken, nou, dat is een uitgemaakte zaak. Ik in ieder geval niet. Dat is geen vraag, maar een weet. Ik hoor in ieder geval niet bij Jezus, betekent dat dan dus. Dat is even wat. Als dat helemaal geen vraag voor je is. Want er is een bevel, een liefdebevel van Christus tot zijn gemeente. Doe dat tot mijn gedachten is en dan ben je daar dus nog nooit mee vastgelopen. En toen je belijdenis deed, heb je recht gevraagd om aan te gaan aan het avondmaal. En dat recht ook gekregen. Als we er echter zo zeker van zijn, vrienden, dat we niet aan het avondmaal horen, ja, dan moet het net zo zeker voor je zijn dat je naar de eeuwige verdoemenis gaat. Dat is hetzelfde hoor. Dat je niet bij Christus hoort. Want als je wel bij hem hoort, dan moet je wel gaan. Als je niet persoonlijk bij hem hoort, niet met hem verbonden bent door het geloof. Ja, dan moet u zich houden aan het eigen woord van Christus tot Nicodemus, dat wie niet in hem gelooft, die is verdoemd, zegt hij. Zo is het. O, bid toch, vrienden, als het zo bij u zou zijn, dat het wel een persoonlijke vraag voor u gaat worden, mag ik ten avondmaal gaan? En voor wie is het avondmaal van de Heer eigenlijk ingesteld? Zo'n vraag waar je bij wijze van spreken s'nachts best wel eens even over wakker mag liggen. En daarom zei ik net dat ik al blij ben als het een vraag voor je geworden is. Het is natuurlijk ook mogelijk, aan de andere kant, dat het geen vraag voor je is, in tegenovergestelde zin, omdat je vindt, nou, iedereen hoort dat toch aan te gaan. Je hebt toch belijdenis gedaan? Ja. Dat hangt er inderdaad van af, het antwoord op deze vraag, hoe je dat gedaan hebt. Of je dat gedaan hebt zoals het echt behoort, van het persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Want daar zeg je ja op met die vragen, niet waar? Je belooft zelfs je leven met goede werken te zullen versieren. En dat beloof je terwijl je geleerd hebt dat goede werken alleen maar vrucht zijn van een waar geloof. Dus u hoort hoe het is. Zeker. Maar het is natuurlijk niet zo dat je kunt zeggen, nou, dat doe je toch gewoon? Dat is toch gewoon? Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dus dat je er helemaal niet dieper over nadenkt. Er zijn mensen die denken er niet dieper over na. Er is een soort automatisme. Het is toch logisch, als je beleid is gedaan, dan ga je toch aan het avondmaal? Ja, zo logisch is dat natuurlijk niet. In ieder geval is het geen automatisme. Want je kunt kerkelijk een recht hebben om aan te gaan door je belijdenis gedaan te hebben. Maar weet de Heer ervan, hoe het in je hart is, kun je inderdaad de Heer niet missen en de Heer Jezus niet missen. Je ziet dat in allerlei kerken hand over hand toenemen. De gedachte van, nou daar hoef je toch helemaal geen punt van te maken. Waarom doe je zo moeilijk? Alle beleiders gaan toch aan het avondmaal? En de volgende stap is, en dat zie je dan ook in de praktijk, waarom zouden kinderen niet aan het avondmaal mogen? Die zijn toch ook gedoopt? En bij Israël waren ze toch ook aanwezig bij de paasmaaltijd? En dan vergeet je dat de Bijbel ook spreekt in de brieven met betrekking tot het heilig avondmaal, dat het gaat om een onderscheiden van het lichaam des Heren en een beproeven van onszelf. Wie dus aangaat, moet minstens weten waar het op aankomt. Die moet het lichaam des Heren kunnen onderscheiden van een gewone maaltijd. En die moet in staat zijn om zichzelf te beproeven voor Gods aangezicht. Nou, dat kun je toch van kleine kinderen nog niet verwachten. Vrienden, Christus heeft het heilig avondmaal ingesteld voor de ware gelovigen. Het bijvoeglijk naamwoord ware is het enige wat je hier gebruiken mag. Daar mag je geen andere bijvoeglijke naamwoorden bij verzinnen, zoals bijvoorbeeld voor verzekerde gelovigen of voor gerechtvaardigde gelovigen. De kleinste gelovige moet in de prediking worden opgeroepen om de dood van de Heer Jezus te verkondigen. Het vieren van het avondmaal is ook geen zaak van behoefte of van kunnen, maar een bevel van Christus als een kerk. Doe dat tot mijn gedachtenis. Onderwijs van het klassieke formulier om het heilig avondmaal te houden, u kent dat natuurlijk, dat kan verdeeld worden in twee hoofddelen. Het eerste handelt over de rechte zelfbeproeving en het tweede over het doel waarvoor Christus het avondmaal ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Bij dat eerste hoofddeel, over die rechte zelfbeproeving, gaat het niet in de eerste plaats om de vraag of je wel hoort tot de ware gelovigen. Dat is natuurlijk op zich wel een vraag. Maar toch bedoelt het formulier dat niet als eerste spits, als het gaat over de zelfbeproeving. Of je wel een gelovige bent, maar het gaat in de eerste plaats om de rechte voorbereiding van de ware gelovigen voor het avondmaal. Dat betekent niet dat die toetsing niet aan de orde mag komen, maar als het goed is, komt dat punt in iedere preek aan de orde. Om de schijngelovigen als het ware te ontmaskeren en de kleinen in de genade bij de hand te nemen en tot Jezus te leiden. Bij de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal mag de zelfbeproeving echter niet opgaan en niet blijven steken in de vraag, wie mag er nou eigenlijk aangaan? Nee, het gaat erom, hoe wil de Heer dat ik aanga? Het formulier gaat er allereerst over om de ware gelovigen te helpen zich op een rechte wijze voor te bereiden op hun gang naar de tafel van Christus. Die voorbereiding is een Bijbelse zaak. En het is heel nuttig. Het moet in dit verband opgemerkt worden dat in het Oude Testament ook steeds sprake is op een voorbereiding op de ontmoeting met de Heer. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Niet alleen bij Gods ontmoeten van het volk Israël bij de berg Sinaï werd nadrukkelijk deze voorbereiding geëist, maar ook bij verschillende andere godsdienstige plechtigheden. Al bij de viering van het Pascha, het verwijderen van het zuurdeeg, dat al. Dat werd later een beeld van het je zuiveren van de zonde. Maar op zichzelf bevatte dat ritueel van het Pascha al de notie van een zorgvuldige voorbereiding op de grote daden van God. Die voorbereiding wordt, zoals we zagen, door de geest ook van de gelovigen gevraagd, opdat zij het lichaam des Heren zullen onderscheiden. Bij deze zelfbeproeving gaat het om drie kernpunten die corresponderen met de bekende drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. Van deze drie stukken weten de ware avondmaalsgangers iets af. Van alle drie. Ze zijn niet afzonderlijk van elkaar, los van elkaar verkrijgbaar. En als we nu die drie punten van de ware zelfbeproeving in het avondmaalsformulier lezen, dan correspondeert dat daar helemaal mee, wat het formulier zegt en wat de catechismus zegt en de bekende drieslag, ellende, verlossing, dankbaarheid. Laat ze achter elkaar alle drie wat onder de loep nemen. Eerst dat eerste, de verootmoediging voor de Heere. De catechismus en het avondmaalsformulier die noemen dat als eerste punt, dat een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking moet bedenken, opdat hij zichzelf mishagen voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft heeft met de bittere en smadelijke dood van het kruis. Ik heb het er wel eens eerder op gewezen. Het gaat hier niet zomaar om ellendekennis. Het gaat hier om een evangelische boetvaardigheid die vrucht is van het zien op het kruis van de Heer Jezus. Aangezien. Als je die zin goed leest, dan staat er aangezien God de zonde zo zwaar moet straffen dat zijn lieve zoon daarvoor geleden heeft aan het kruis. Als je daarop ziet, hoe moet je dan jezelf verootmoedigen en schamen voor God over iedere zonde die je nog doet. Hier moeten de gelovigen steeds weer bij bepaald worden, opdat zij in de juiste gestalte naderen tot de tafel des Heren. Het gaat immers aan het avondmaal om het verkondigen van de dood van de Heren. Dat kan alleen op een rechte wijze geschieden als we bedenken dat Christus onze dood gestorven is. Dat Christus voor mijn zonden gestorven is. Dat wordt uitgebeeld in het avondmaal. Ik ontvang het brood. Ik eet het op. Ik eigen het me toe. Ik belijd daarmee dat ik geloof, Heere Jezus, u voor mij. De ware gelovigen belijden met de moordenaar aan het kruis: wij toch rechtvaardig. Wij hebben de straf verdiend. Gods oordeel verdient. Tijdelijke en eeuwige straf verdient. Deze Bijbelse gedachte zet de gelovigen telkens weer op hun plaats. Mocht iemand denken al wat te zijn, het verbreken van het brood en het vergieten van de wijn tekenen ons oordeel uit. Als u daar zit en het brood wordt gebroken en de dienaar legt het in uw hand, en Christus zegt daarmee, ik voor u, dan is dat een uittekening van het oordeel van God over mijn zonden, want Christus moest daarvoor aan het kruis. En tegelijkertijd is het een prediking van de liefde van God, die zijn zoon gaf, en de liefde van Christus, die zichzelf liet verbreken voor mijn zonden. Nou, als je dat bedenkt, vrienden, als je daar aan tafel zit, dan is dat verootmoedigend en tegelijkertijd ook heel bevrijdend. Dan ligt de lach en de traan heel dicht bij elkaar. De lach van het geloof bedoel ik. En de traan, het verdriet over de zonde. De gelovigen mogen komen zoals ze zijn, als onwaardigen in zichzelf. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, telkens weer, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is een belijdenis. Nou, daar kunnen we onszelf aan toetsen. Mishagen wij onszelf over onze zonde in het licht van
het kruis waar Jezus hangt en kermt onder de zonde en uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Van daaruit om mijn zonden, Heere. Oh, wat vernederend, wat verootmoedigend voor mij. Je zou wel onder de grond willen kruipen. Ja, die vraag over dat mishagen van jezelf, dat moeten we wel met onderscheid behandelen, want als zodanig mishaagt iedereen zichzelf wel eens. Dat hebben alle mensen. Wie heeft nooit eens een onbehagelijk gevoel over zichzelf? Wie zou niet eens anders willen zijn? Wat ben ik toch beroerd? Iedereen wordt wel eens door zijn eigen geweten aangeklaagd en veroordeeld. We hebben allemaal een ingeschapen geweten. Klaagd en veroordeeld voor het aangezicht van de Heer. Maar dat wordt niet bedoeld. Nee, het gaat hier om zondekennis, droefheid over de zonde, die gewerkt wordt door de Heilige Geest in je hart. Als de Heer in ons leven komt. Als Hij ons laat zien wie we zijn en wie Hij daar nu tegenover is. Als Hij ons onze zonden laat zien als het ware door zijn oog, hoe Hij ons ziet. Dat leert de Heilige Geest verstaan door het woord. En dat doet Hij door mij de wet van God geestelijk te leren lezen. En dan gaan we onszelf met de tollenaar op de borst slaan. Als de zondaar, wees mij de zondaar genadig. En met de verloren zoon keren we terug tot de Vader. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben het niet meer waard uw kind te zijn. Dat is niet vrucht van het natuurlijke hart. De natuurlijke mens glanst van zelfbehagen. Dus het is geen algemeen schuldbesef, die droefheid en dat zelfmishagen. Over je tekortkomingen en over je fouten en dat je soms zo beroerd bent, zoals Kain en Saul en Judas, zo niet. Want die kennis leidt niet tot echte verootmoediging. Daar breekt je hart niet onder. Daar breekt je hart dan wel onder? Onder de liefde van God. Onder het kruis. Dat Hij daar moest hangen. Daar breekt je hart onder. Dat leidt tot verootmoediging. En daar hebt u gelijk het verschil tussen die algemene zondekennis of een droefgeestige, pessimistische leveninstelling en dat hartelijke leedwezen dat we God door onze zonden vertorend hebben. Dat doet zeer. Dat geeft smart. Dan is de verootmoediging. Bekering. O God, ik heb u bedroefd. En dat is niet een kille conclusie. Maar de beleving van je hart. En dan komt er natuurlijk ook strijd tegen die zonde. Oh, wat een worsteling. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En berouw over de zonde. En belijdenis van de zonde. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. En dat beleef je dan ook. Je hebt vast wel eens van die uitdrukking gehoord. Minder zonde doen en groter zondaar worden. Ja, dat is het leven van de heiligmaking. Dat is ook zondekennis. In het licht van Christus bloed buigen, hartelijk en diep, voor God. En het komt door de liefde. Want het avondmaal is ook het liefdesbevel van Christus uitvoeren. Dat is echt heel principieel. Dat je zo jezelf ziet voor God en mishaagt. En dan komt er een droefheid over de zonde naar God. En dat gaat niet over. In die zin, het is niet zo dat je zeggen kunt, nou dat moet je dus leren kennen, die droefheid over de zonde. Dat is bij die mensen die voor het eerst aan het avondmaal gaan. En dan verder, als je dan eenmaal een beetje gevorderd bent, dan heb je dat in ieder geval onder de knie. Dan heb je dat achter de rug. Nee, dat is iets dat blijft levenslang. Ik zei het al, die drie slag, ellende, verlossing, dankbaarheid, verootmoediging, geloven in de belofte van God en dat leven voor God en je naaste. Dat blijft je hele leven lang je hartelijke begeerte. Dus niet alleen maar is dat de vraag bij een eerste avondmaalsviering. Dat is later nog net zo actueel. Al komen wel de accenten dan anders te liggen. Want als u eenmaal geweest bent en u bent eenmaal getrokken door de Heer en Hij heeft die barrière overwonnen en u mocht met vrucht aan het avondmaal gaan, hoef je de volgende keer weer niet heel die serie vragen voor jezelf uit te pluizen of je wel mag gaan. Als God je er gebracht heeft, dan moet je gaan en dan moet je meer letten op hoe ga ik dan? En hoe maak ik gebruik van het middel dat God geeft tot versterking van mijn geloof? Maar dat mishagen over de zonde, vrienden, dat blijft. Echt, dat blijft. Dat speelt telkens weer een rol bij iedere avondmaalsviering, maar heel je leven lang. Als Gods kinderen terugzien en moeten aangaan op grond van een vlekkeloos leven, dan zou het nooit kunnen. En dat is niet zomaar een nuchtere conclusie, maar dat is beleving. Om die reden Voel je dan ook in je hart een mishagen over jezelf? En om dat duidelijk te onderscheiden van dat algemene mishagen wat ieder mens wel heeft, als je een hekel aan jezelf hebt op een bepaald moment, zou je kunnen zeggen, zou je dat tegenover elkaar kunnen stellen en kunnen zeggen dat mishagen, dat komt voort uit een positief verlangen om juist de Here te behagen. Dat hangt ermee samen. Dan ga je letten op Gods welbehagen. Dan wordt het verlangen geboren om de Heere te dienen, om hem te behagen, om te doen wat hij wil, om welbehagelijk voor hem te leven. De oprechte gelovigen hebben er een behagen in gekregen in de dienst van de Heere. Een behagen in zijn dag, in zijn dienst, in zijn woord, in zijn heiligheid, in zijn evangelie. En dan zie je bij het licht van de Heilige Geest nog zoveel onheiligheid en zoveel tekort en zoveel zonde bij jezelf. Dus dat mishagen wordt eigenlijk steeds dieper. Hoe meer je met God wandelt op de weg van het geloof, hoe dieper het inzicht wordt in je eigen zondige natuur. En hoe dieper het mishagen van jezelf. En je voelt dat je God beledigt door je zonden. Juist als daarachter opdoemt het kruis van Golgotha. Want daar wordt de zonde bitter. En daarom staat er ook, we mishagen onszelf aangezien God daar zijn zoon voor heeft gegeven aan het kruis. Voor al die zonden van mij moest Christus aan het kruis. En daarom mishagen we onszelf. Het is een spanning tussen de Heere willen behagen en jezelf mishagen. Dat raakt met name twee punten in het geloofsleven, die het formulier ook zo kernachtig noemt. In de eerste plaats, ons geloof is niet volkomen. Ik weet zeker als ik zou vragen, nou steek eens op, wie zijn geloof is er nu eigenlijk volkomen? Nou, dan zou niemand zijn vinger opsteken, zoveel weten we wel van de Bijbel. Het formulier zegt dat ook. Ons geloof is niet volkomen, zoals de Heer het eigenlijk waard is. Dat we hem altijd vertrouwen en nooit verdacht maken. Soms kan de twijfel in je hart omhoog kruipen. En het tweede is, wat het formulier noemt, dat wij terugzien met verdriet en vast moeten stellen dat we niet met zo'n ijver ons begeven hebben om God te dienen als de Heer aan ons verdiend heeft. Kijk, dat zijn twee redenen ook waarom je jezelf mishaagt. Je geloof is niet volkomen. En die ijver die je zou moeten hebben, die is niet zo als God het eigenlijk verdiend heeft. En als we daarop zien, mishagen we onszelf. En dat is telkens bij iedere avondmaalsgang toch weer. Als de Heer in het recht zou treden, ach, wie zou dan voor hem kunnen bestaan? Dan zeg je toch, Heer, als u er een punt achter zou zetten met mij, dan had ik dat dubbel en dwars verdiend. Dan zou dat rechtvaardig zijn. En toch kom je naar zijn tafel, hoe kan dat? Wel, er is meer dan alleen maar dat mishagen van jezelf. Er is meer. En dat is dat tweede kenmerk, en dat is heel belangrijk, dat is het middelste. En dat is gelijk de spil waar het allemaal om draait. Dat heeft te maken met het geloof. Zelfs met het nochtans van het geloof. Dat gelovig vertrouwen. Ik lees nog even de aanhaling uit het formulier zelf. Dat een ieder zijn hart moet onderzoeken of hij ook de gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Deze zin brengt veel avondmaalsgangers nogal in verwarring. Omdat er in het denken ongemerkt een verschuiving optreedt met betrekking tot dat bijvoeglijke naamwoordje gewis. Dan wordt de zin zo gelezen, als zou iedere gelovige altijd gewis moeten geloven. Altijd zeker moeten zijn van zijn geloof. Dat hoort natuurlijk wel zo te zijn. Maar het formulier en de Bijbel en Brakel en de belijdenis en al Gods kinderen weten van die worsteling dat wij geen volkomen geloof hebben. Je zou het graag willen, maar je hebt het niet. Want er is ook nog het vlees. We hebben dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden. U niet? Bij die tweede vraag gaat het in werkelijkheid over de gewisse belofte, dus niet het gewisse geloof, maar de gewisse belofte. Gods beloven is gewis en zeker. En zo brengt het formulier de gelovigen steeds weer voor die klemmende vraag, wat ze eigenlijk geloven aangaande Gods belofte, Gods woord, Gods toezegging. Het gaat erom dat wij de belofte van God, die zeker en gewis is, echt geloven. Het gaat erom dat wij echt geloven dat God is zoals hij zegt te zijn, ik vergeef menigvuldig. Het gaat erom dat we geloven in de vergevingsgezindheid van God. Niet wat we van onszelf geloven, maar wat we van de belofte van God geloven. Dat is beslissend. Het gaat daar dus niet om de zekerheid van de gelovigen, maar om de zekerheid van de belofte Gods. Daar is onderscheid tussen. Als ik aan degene die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen vraag, maar is jouw geloof wel zeker genoeg? Dan zeggen ze, oh nee, denk van niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, mijn geloof zou veel sterker moeten zijn. Nee, ik weet het niet. Maar als ik aan ze vraag, wat denk je? Zou God kunnen liegen? Nee, God kan niet liegen. Nee, God kan niet liegen. Daar ben je zo zeker van dat God niet kan liegen. Dat antwoord je dan zonder enige twijfel. Nee, zijn woorden, zijn beloften zijn gewis. Hij doet wat hij zegt, dat geloof ik vast. Hij is een man van zijn woord. Nou, dat is het nu. Daar gaat het nou over in dat tweede kenmerk. Over de gewisse belofte van God. Het gaat daar niet om de oprechtheid van mijn geloof. Nee, sorry. Het gaat niet om de zekerheid van mijn geloof. Maar om de zekerheid van Gods belofte. Al komt het wel aan. Ik versprak me. Al komt het wel aan op de oprechtheid van mijn geloof. Dat natuurlijk wel. Maar het kan ook een heel klein beginsel zijn van geloof. Dus het gaat om het geloof in de vergevingsgezindheid van God. Het gaat erom wat we iedere zondagmiddag belijden. Ik geloof in de vergeving van zonden. Er staat niet, ik geloof en ik ben ervan verzekerd dat mijn zonden vergeven zijn. Oh, die momenten die mag u hopelijk wel hebben. En er zijn andere momenten dat u misschien in de strijd onder ligt. Maar er staat, ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof dat God de zonden vergeeft. Er zijn immers ook aangevochtenen, verdrukten, door onweder voortgedrevenen. Ze missen de zekerheid van de schuldvergeving. En ze klemmen zich vast aan de Heer en aan zijn woord. Heer, tot wie anders heen dan tot u alleen. Mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die vluchten tot de Heer Jezus met een toevluchtnemend geloof. Met een hart dat helemaal naar hem uitgaat en naar hem verlangt. Zoals hij in de belofte van het evangelie aan ons wordt voorgesteld. In zijn dierbaarheid, in zijn gewilligheid, in zijn zondaarsliefde. En dat geloof, dat wil de Heer sterken aan zijn tafel. Dat wil hij verzekeren aan zijn tafel. Denk eens aan de Canaanese vrouw. Als je aan die vrouw gevraagd had, vrouw, toen ze de Heer Jezus achterna liep. Als de discipelen gezegd hadden, zeg vrouw, geloof je eigenlijk wel zeker in de Heer Jezus? Ben je wel, dan had ze gezegd, oh, geloof ik weet helemaal niet of ik, nee, ik ben geen geloof, ik ben een heidin. Maar ik moet bij de Heer Jezus zijn, want die kan helpen. En die wil het ook, en dat geloof ik vast. En als de Heer Jezus haar afwijst en beproeft en zegt, nee vrouw, dat gaat niet door. Want het brood is niet voor de honden, maar voor de kinderen. Het is niet voor de heidenen, maar voor de joden. Dan zegt ze ook ja, dat is het geloof. En klemt ze zich vast aan dat afhoudende woord van Christus. Want ze laat Jezus niet los. En dat is het geloof. Dat is dat toevlucht nemen. En ze laat hem niet los. Ze zegt, ja Heer, dat is waar. Maar de hondekens die eten toch ook van de kruimeltjes. En dan zegt de Heer Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Ja, dat is nou geloof. Vasthouden aan de Heer Jezus. Dat is wat anders dan dat je zelf zeker weet dat je een gelovige bent. Dat wist die vrouw niet hoor. Daar had ze helemaal geen verstand van. Maar de Heere Jezus zegt, groot is uw geloof. Nou, met zo'n geloof, zo'n toevluchtnemend geloof, mag je toch aan het avondmaal gaan? Dat is het. Dat is het geloof in die gewisse belofte van God. Zij geloofde ook, de Heere Jezus die kan me helpen, die wil me helpen, ik laat hem niet los. En zei dat hij me zegent. Kijk, dat is het. Als je denkt, nou, laat ik maar eens naar het avondmaal gaan. Paat het niet, het schaadt ook niet, misschien brengt het me wel verder. Dat is niet juist, dat is ongeloof. Hoe dan? Wel, een oprechte christen heeft krediet voor de Heer. Die weet zonder enige twijfel, als ik hem aanraak, dan ben ik genezen. Ja, die ziet in dat offer van Christus een volkomen verzoening. Dat offer is zo heerlijk, zo volkomen, zo groot, zo afdoende. En zo komt het dat je je leven buiten jezelf zoekt in hem. Dat is de ware avondmaalsgang. Vluchten tot hem en hem omhelzen in de belofte van het evangelie. Dat kan met een groot geloof. Net als dat van Paulus, ik weet en ben verzekerd. Nog dood, nog leven, bescheid van Jezus liefde. Dat kan ook met een schuchter geloof, zoals de bloedvloeiende vrouw. Als ik hem aanraak, ervaar ik zijn kracht. Dan ben ik genezen. Het is voor die mensen die nergens meer rust kunnen vinden dan alleen maar bij de Heer Jezus. Heere, tot wie moet ik gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is nu het aangrijpen van Christus. En dat mag u doen. Er is niemand, vrienden, die u dat verbiedt. De Heer maant u, hij spoort u aan om dat te doen. Om zo met een begeerig en hongerig hart naar Christus te gaan. En alles van hem te verwachten. te vluchten vanuit uzelf en te schuilen aan de voet van het kruis van Christus. Heer, hier kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. U bent een zondaar. En er is er maar één die u helpen kan, en dat is Jezus. Uw zaak is hopeloos, maar u weet, Heer, indien gij wilt, ge kunt me reinigen. Verdiend heb ik het niet, waardig ben ik het ook niet. Maar Heer, ik doe een beroep op uw barmhartigheid. Bij mij is alle schuld en zonde en verlorenheid. Maar één kruimeltje van uw tafel, Heer Jezus, dat zal zo eeuwig groot zijn. O, geef me Jezus of ik sterf. Wat kan hij dierbaar worden in de tekenen van zijn nagelen. Hij die geroepen heeft op het loofhuttenfeest, wie dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En u voelt die dorst en zo voelt u die trekkracht van de liefde van de Heere Jezus. En u kunt niet meer, u wordt als het ware, u staat op. En u gaat naar de tafel, u wordt getrokken door de liefde van Christus uit uw bank naar zijn tafel. En daar is hij, de schoonste van alle mensenkinderen, die zondaars ontvangt en met hen eet, Jezus. Lieve Heere Jezus, Borg, Koning, Goel, Zaligmaker, u bent alles voor mij. En daar ga je zitten aan zijn tafel. Daar schuil je weg, onder de schaduw van zijn gekruiste borgarmen. En daar ben je in zijn nabijheid. En daar is het goed. Ja, in het offer van Christus mogen we ervaren met al die onvolkomenheden en zwakheden dat de Heere nochtans in Christus mij aanneemt omwille van zijn Zoon. En dat hij geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Zijn offerbloed bedekt volkomen. En dan mogen wij met ons mishagen schuilen in en ons verwonderen over Gods welbehagen. Over de gift van zijn eeuwige liefde. Daar hebt u het geheim, vrienden. Ziende op uzelf kan het niet. Maar ziende op Christus mag de zekerheid er zijn dat er geen enkele zonde of zwakheid ons hinderen kan. Dat God ons niet in genade zou aannemen. De ware avondmaalsganger heeft dus geen krediet voor zichzelf, maar een gelovig krediet voor de Heer. O, als u toch eens zag wie God is en wie Jezus is, als de gewillige zaligmaker, u zou niet meer kunnen blijven zitten. Dat was het tweede. En nu dat derde, dat hoort er onlosmakelijk aan vast, die christelijke gezindheid in ons hart en leven, jegens God en de naaste. Dat haal ik ook weer uit het formulier. Want als Guido de Breit over zelfbeproeving heeft, dan vind ik het heel terecht om dan het formulier erbij te betrekken. Dat ieder zijn conscientie, oftewel zijn geweten, moet onderzoeken. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende. Een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in een waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Een christelijke gezindheid jegens God en de naaste. Dat hoort ook bij de houding van de rechte avondmaalganger. In en met Christus ontvangen de gelovigen twee weldaden. Rechtvaardiging en heiliging, vergeving van zonden en het leven voor de Heere. Die heiliging is een gave van God en tegelijkertijd een opgave voor ons. Dat beamen we ook, omdat Christus zelf door zijn heilige geest ons naar zijn evenbeeld vernieuwd, zegt de catechismus, opdat we ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Het leven der dankbaarheid, het derde stuk in feite. Door de vereniging met Christus is de keus van het nieuwe leven om te mogen leven naar Gods wet tot Gods eer in de liefde, verbonden met hem door het geloof. Het formulier vraagt niet om een volkomen leven te laten zien als een soort toegangsbewijs. Nee, het wordt juist beleden dat we niet komen om daarmee te zeggen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. We moeten uitspreken dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Het formulier vraagt echter niet ons leven te tonen, maar ons hart open te leggen. Om onze gezindheid te tonen. Het grondverlangen van ons hart te tonen. En natuurlijk komt dat wel openbaar in je leven. Maar niet dat het zo kan zijn dat je nu al zondeloos zou zijn. Het gaat dus om het bewijzen van oprechte dankbaarheid jegens God en de naaste. Want wie geen ernstig voornemen heeft om in liefde en vrede met zijn naaste te leven, die is geen goede avondmaalganger. Die volmaaktheid is hier nog niet. Maar het gaat om een voornemen. De oprechte christen verlangt dat het geloof sterker mag worden en het leven heiliger. Een oprecht gelovig is nooit klaar. Het is juist een teken van gezond geestelijk leven als je altijd verlangt naar meer. Niet uit een vleeselijke ontevredenheid, dat niet. De natuurlijke mens wil ook altijd meer. Nee, maar Gods kind begeert niet, zelf niet meer te worden, maar dat de Heere steeds groter voor je wordt. En dat je vertrouwen in hem steeds groter wordt. En het anker van je hoop, hoe langer hoe vaster komt te liggen in het borgwerk van Christus. En dat je de Heere steeds minder verdriet doet door je zonden. En dat je meer op hem vertrouwt. En waar zoek je dat? Vrienden, waar zou je dat nou anders zoeken dan bij Christus? Wie zou het ons anders moeten schenken door zijn Heilige Geest dan Christus? Hij heeft zelf geloofd, sterk, onwankelbaar, de bodem van de hel toen hij riep, mijn God, waarom verlaat gij mij? En toch zijt gij mijn God in die verlatenheid. Hij citeert uit Psalm 22. Hij heeft krediet voor het woord. Hij omhelst de belofte van het evangelie. En zo wenden wij ons tot hem. Heere, vermeerdert u ons geloof. Verlos ons van die twijfel, van die wankeling, van die vrezen, van dat klein geloof, van dat ongeloof. Want daarmee doen we u tekort. En zo verlangen we in het avondmaal gesterkt te worden. Niet in het krediet voor onszelf, maar in het krediet voor de Heere. Om ons met vertrouwen aan hem over te geven. Het staat zo mooi in dat gebed. Geef ons, Heere, dat we ons hoe langer, hoe meer. Telkens weer opnieuw. Hoe langer, hoe meer overgeven in vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus. Want hij is het waard. Artikel 35 zegt, kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en de naaste. Ja, daar zit u aan tafel. En daar hebt u genoten van wat Christus u geboden heeft, brood en wijn. Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. En u ziet om u heen, want u bent dan niet alleen aan die tafel. Daar zitten de broeders en de zusters in het geloof. Daar is die eenheid gesmeed van de gemeenschap der heiligen. En dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen. Er staat, wij zijn door het gebruik van dit sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Vrienden, zo hebben we het portret bekeken van de ware avondmaalganger. En de vraag is natuurlijk, hebt u daarin voor uzelf iets herkend? Hebt u zichzelf door Gods genade in dat portret mogen herkennen? Juist vanwege de aard van de zaak, vanwege dat mishagen, dat ernstig voornemen, zouden we ons er nog veel meer in willen herkennen, denk ik. Dat zal waar zijn. En dat verlangen, dat blijft ook. Maar mag u nu zeggen, och Heere, wat een wonder, deze geheimen waar het nu vanavond over gegaan is, die zijn mij toch niet vreemd. Nou, dan mag ik als een heraut van de Heere u plechtig een verzekering doen. Vanuit uzelf voelt u zich steeds onwaardig. Ik heb het niet verdiend om bij de koning aan tafel aan te zitten. Ja, maar nu, let eens op wat de Heere zegt. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Dus niet voor mensen die het waard zijn, maar voor mensen die hij verwaardigt om aan zijn tafel aan te zitten in het midden van de gemeente tot gedachtenis van Christus dood en het belijden van zijn naam. Ja, want, en daar eindig ik mee, nog één keer een citaatje uit artikel 45. Ten laatste, wij ontvangen dit heilig sacrament in de verzameling van het volk van God met ootmoedigheid en eerbied onder ons houdende een heilige gedachtenis aan de dood van Christus onze zaligmaker met dankzegging en doen daarbij belijdenis van ons geloof. En van de christelijke religie. Dus iedere avondmaalsgang is ten diepste weer opnieuw het belijden van je geloof in Christus. In hem is het. Hem heb ik lief. Met hem ben ik verbonden door het geloof. Naar hem gaat mijn hart uit. Naar hem honger en dorst ik. Een belijden van ons geloof in Christus. Telkens opnieuw te mogen komen onder de vleugelen bij hem. Om bij hem te zoeken wat we nodig hebben. Die boetvaardigheid door het zicht op het kruis. Dat geloof in die vergevingsgezindheid van God door het lezen van het woord. Die vurige liefde tot God en de naaste. Als ik zien mag wat hij voor mij gedaan heeft. Het is een belijdenis, het gaan naar het avondmaal. Neem alleen al dat opstaan. En naar voren lopen. Je bank verlaten. Naar de aangerichte tafel gaan. Dat is een belijdenis, een openlijke belijdenis. Het belijdend karakter straalt er aan alle kanten vanaf. We belijden zelf midden in de dood te liggen, maar ons leven en zaligheid alleen in Christus te zoeken. Het is een openlijk kiezen voor Christus en voor zijn dienst. En iedereen mag het zien. Deelnemen aan het avondmaal is een gaan en komen tot Christus. En het hoeft niet in het onzekere gevoel dat hij mij misschien wel eens zou kunnen afwijzen. Nee, maar dat heeft hij gezegd, dat hij dat niet doet. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als hij ons niet afwijst, vrienden, dan zullen wij onze naasten ook niet afwijzen. Want wie ben ik? Een geloof zonder de werken is dood. Als onze avondmaalsgang niet merkbaar is op maandag en op dinsdag in het dagelijks leven, dan zijn we daarmee veroordeeld. Als onze avondmaalsgang niet verder komt dan de kerkdeur, ontbreekt er iets wezenlijks aan. We zullen daardoor bewogen worden, zegt Guido de Bret, tot een vurige liefde jegens God en de naaste. Vurig, dat brandt. De vlammen slaan eruit. In vuur en vlam voor de dienst van de Heere en de naaste. Toch is dat leven van de liefde en de heiligmaking in dit leven nog niet volkomen. En dat drijft ons, als het goed is, steeds weer opnieuw uit naar het avondmaal, naar Christus. Daar ontvangen we immers wat we nodig hebben tot versterking van ons geloof en tot levensheiliging. Tegelijkertijd is het avondmaal een vinger die naar boven wijst. Uit naar het avondmaal, naar Christus. Daar ontvangen we immers wat we nodig hebben tot versterking van ons geloof en tot levensheiliging. Tegelijkertijd is het avondmaal een vinger die naar boven wijst. Hier onvolkomen, daar volkomen. De toekomst van de bruiloft van het Lam. Hier ontvangen we de voorsmaken van die eeuwige bruiloft die komt. Het zijn maar eenvoudige tekenen, brood en wijn. Maar ze hebben zo'n rijke betekenis, want ze wijzen ons heen naar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in het hart van geen mens is opgeklommen, namelijk wat God heeft bereid voor allen die hem lief hebben. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 25, vers 4 en vers 7. Zere goedheid kent geen palen en Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Intussen is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 25, vers 4 en vers 7.
Thank you.
Vrienden, er zijn volop vragen, dus wat dat betreft hopen we de tijd wel door te komen. Bedankt overigens daarvoor. Laten we inleidend daarop zingen samen uit Psalm 26, vers 2 en vers 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart. En ook vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel. 26, 2 en 8.